Dames en heren, een hele goede morgen. Dit is het NOS Journaal van 10:30. Mijn naam is Brian Abelt en ik presenteer dit nieuws. Rare gebeurtenissen deze dagen voor onze stad Jeruzalem. We hebben vanmorgen vernomen dat Jezus uit de dood is opgestaan. Ongelooflijk, dit is nog nooit eerder gebeurd. Daarover straks meer. Laten we eerst gaan kijken wat er de afgelopen dagen in onze stad gebeurd is. Op de donderdagavond, toen Jezus aan het bidden was in Gethsemane, heeft Judas Jezus verraden. Judas kwam met soldaten naar het hof van Gethsemane om Jezus gevangen te nemen. Toen Jezus gevangen genomen was op die donderdagavond, ging Judas terug naar de hoge priesters en de oudsten om zijn 30 zilverstukken die hij had gekregen, in te leveren, omdat hij spijt had. Judas kon er niet mee leven en besloot zich op tragische wijze om het leven te brengen. Hij hing zichzelf op. Op die donderdag en vrijdagnacht heeft Petrus Jezus 3 maal verloochend. Opmerkelijk is dat Jezus dit al tegen Petrus gezegd had. Petrus ging hier niet mee akkoord, maar toch heeft Petrus Jezus 3 maal verloochend. De leerlingen van Jezus hebben hier geen woorden voor en zijn met stomheid geslagen dat dit heeft kunnen gebeuren. En toen op die vrijdag werd Jezus veroordeeld door Pilatus. Opmerkelijk is dat Pilatus dit deed uit de wil van het volk. Want Pilatus wou dit in eerste instantie helemaal niet. Zoals u weet, onze keizer Pilatus staat niet zo geliefd bij het volk. En hij was bang dat hij de mensen kwijt zou raken als hij niet aan hun wil voldeed. Dus zo liet Pilatus Jezus kruisigen, zoals we alle weten. En toen Jezus aan het kruis hing, gingen de soldaten, en dit is opmerkelijk mensen, gingen de soldaten de kleren van Jezus verloten. Ze gingen erom dobbelen. Toen Jezus werd gemarteld en geslagen, en uiteindelijk aan het kruising gingen de soldaten de kleren van Jezus verloten. Rijke man geeft zijn eigen rotsgraf weg. Een ene Jozef uit Arimathea heeft zijn eigen uitgehakte rotsgraf weggegeven. Hij vroeg toestemming aan Pilatus om Jezus' lichaam in bewaring te nemen op het moment dat hij overleed. En Pilatus gaf hier toestemming voor. En zo ligt Jezus in het graf van Jozef uit Arimathea. Toen Jezus aan het kruis hing, op die vrijdag, midden op de dag, was daar ineens een 3 uur lange zonsverduistering. Jawel mensen, van het 6e tot het 9e uur was er over het hele land donker. Geen licht. En er zijn weer mannen en weer vrouwen aan te pas gekomen, maar we moeten tot de conclusie komen dat dit niet onze moeder natuur was die deze 3 uur lange duisternis heeft laten gebeuren. We schakelen nu over. We hebben live beeld naar onze verslaggever. Die staat nu bij Jeruzalem. Ik hoop dat we live beeld kunnen krijgen op dit moment. Ja. Brian, kan je ons vertellen hoe de situatie is daar bij Jeruzalem op dit moment?
Ja, kijk. Dit is een hele rare situatie hier. Ik sta hier nu op een heuvel in Jeruzalem. Hier achter mij zie ik nu Jeruzalem liggen. En de stad is een beetje een rare sfeer.
Ja.
Mensen weten zich niet hoe ze zich moeten gedragen.
Nee.
Jezus is uit de dood opgestaan vanochtend, hebben we het doorgekregen.
Ja.
En ja, het is een rare situatie. Vooral omdat de meeste mensen die wandelen dood. Hij is 3 dagen geleden is hier gekruisigd. En, ja, Brian, het is heel raar. Heel raar. Dus Brian Abel, Jeruzalem en
Ja, Brian, dankjewel voor daar. En toen op die vrijdag, op die tragische vrijdag, gaf hij de geest. Na een verschrikkelijke straf ging Jezus aan het kruis en hij stierf. En op dat moment, mensen, en dat is wel iets om even onder de loep te nemen, op het moment dat Jezus zijn laatste adem uitblies, kwamen er doden uit het graf. Er stonden doden op. En op datzelfde moment, toen Jezus zijn laatste adem uitblies, scheurde het voorhangsel van de tempel. En dat voorhangsel van de tempel is niet zo'n gordijntje wat bij u thuis voor uw raam hangt. Nee, dat voorhangsel van de tempel, dat is 18 meter hoog, 9 meter breed en 10 centimeter dik. En dat scheurde van boven tot onder, zonder dat er een mensenvinger aan te pas kwam. In tweeën. 18 meter hoog, nu 4,5 meter breed en 10 centimeter dik. Op die vrijdag. En nu, vanochtend, is Jezus opgestaan uit de dood. Maria was hier net in de studio en zij vertelde ons, zij was naar het graf gegaan en zij kwam daar aan en tot grote verbazing was de steen weggerold en Jezus lag niet meer in het graf. Er kwam een lichte aardbeving en er daalde een engel neer en die engel zei, wees niet bang, hij is opgestaan, hij leeft. Jezus is opgestaan uit de dood. Dit zijn betrouwbare feiten, mensen. We gaan nu naar het centrum van Jeruzalem. Daar staat een verslaggever. Over dat we contact kunnen krijgen. Ja, kun je ons vertellen hoe de mensen zich gedragen nu? Daro, op dit moment.
Ja. Wij zijn dus in de binnenstad van Jeruzalem. En het is een grote chaos als je ziet het. Alle mensen zijn op straat vinden, er zit niemand meer thuis.
Ja.
En iedereen is nieuwsgierig naar het nieuws. Wat gaat komen? Gaat hij deze laten zien of niet? Het is één grote chaos, kan je het wel noemen. Je kan het met eigen ogen zien. Ik sta hier nu midden in. Dus wat net even twee vrouwtjes, die geloven niet dat Jezus zo'n God was. Ze hebben wel een wonderig gezien. Maar ze konden het niet geloven. En nu is opgestaan uit de dood. We hebben hem nog gezien, zeggen ze. Dus ja, dat is onvertelbaar. Ik denk dat we allemaal moeten aannemen dat Jezus zo over God is. En dat hij, andere mensen horen niet dat het zo moest gaan. Dat God dit gewoon bedoelde dat het zo. Nou, ik weet het allemaal niet. Maar we mogen aannemen dat hij echt bestaat. En dat hij leeft. Misschien dat hij zo komt. Ik heb geen idee. We houden het onder hoofd.
Ja, de verbinding was niet helemaal goed, mensen. Hij haverde een beetje. En dan het weer. Veel zon vandaag. De temperaturen tussen de 5 en 6 graden. En vanavond, veel regen. Temperaturen tussen de 4 en 7 graden. En in het zuidwesten wel wat droogte. Dit was het NOS Journaal van 10:30. Onze volgende nieuwsuitzending is om 12 uur. En dan heb ik nog een laatste punt. Roy is zijn Bijbel kwijt. Dus als u hem vindt, kunt u ons schrijven of mailen. Tot zover. Fijne dag verder.
Mogen de kinderen van de kinderkerk naar voren komen? Kom allemaal maar op het podium. We gaan een lied zingen, jongens. Komt ie, jongens. Lieve Heere Jezus, als ik thank you. voor het verhaal wat ik u vandaag wil vertellen, neem ik u mee naar een van de mooiste plekjes op aarde bij de Indische Oceaan. Het is een waargebeurd verhaal, dus luister maar goed. Een plons in het water. Ribbels over het water. En toen was het stil. Aan de oevers van de Indische Oceaan staat de zendeling. En hij tuurt in de diepte van het water. Wat duurt dat lang? Hij kijkt nog eens, zo gelukkig. Luchtbelletjes. Hij ziet het vriendelijke gezicht van een man boven water komen. Wauw. Wat kan jij duiken, Rambo? Zei David Morse, die naar deze plek gekomen was om over het blijde nieuws van onze lieve Heer Jezus te vertellen. Ach, zegt Rambo. Ik doe mijn best, maar moet u eens kijken wat ik heb meegenomen. Sahib, en Sahib betekent in die taal leraar, had een mooie schelp meegenomen uit de diepte van de zee. En hij maakte hem open. En daarin lag een prachtige parel. Wauw, wat is die mooi, Rambo. Ach, zegt Rambo. Kijk, hij is niet helemaal rond, ziet u. En hier en daar heeft hij een paar foutjes. Ja, weet u, gisteren vertelde u mij over God. Maar ja, ik ben en blijf een hindoe, hè. Wij moeten hard werken om de liefde van God te kunnen verkrijgen. En ja, eigenlijk heb ik veel fouten. Net als deze parel, wat kleine foutjes heb. Dus ja, ik moet hard werken om de liefde van God te verdienen. Nou, Rambo, God wil elke zondaar verlossing geven. Als je het maar gewoon vraagt. Als je de schuld en de verkeerde dingen die je doet bij hem brengt, dan mag je komen als een kind. Nou, nee hoor, dat geloof ik niet, zegt Rambo. Dat gaat me veel te gemakkelijk. Ja, noem me trots, maar nee, wij moeten er echt hard voor werken. Wij moeten het echt verdienen. En zo heb ik besloten om voor mijn zonden een pelgrimstocht naar Delhi te gaan maken. Wauw, Rambo, een pelgrimstocht naar Delhi, weet je wel hoe ver dat is? Je bent al heel oud. Dat ga je misschien niet eens redden. Delhi is echt heel ver weg, hoor. Het is nu de tijd van Gods genade. Morgen is het misschien te laat. Onze lieve Heer heeft alles al gedaan voor jouw verlossing aan het kruis op Golgotha. Als je maar vertelt wat je verkeerd hebt gedaan, zit alle redding daar al in, Rambo. Je hoeft het niet te verdienen, echt niet. Je mag het gewoon bij hem brengen. Vraag het hem maar. Maar Rambo wilde het allemaal niet geloven. En Rambo en de zendeling werden hele dikke vrienden. Ze spraken wel veel over God met elkaar, maar het was voor Rambo niet te doen. Op een dag kwam Rambo bij de zendeling. Ik heb iets voor u meegenomen, Sahib, zei hij. Maar ik wil u er eerst iets over vertellen. Het is een geschenk. Ik had een zoon. Hij kon ontzettend goed duiken. Hij was de beste parelridder, of parelvisser die er maar was. Hij kon het diepst duiken. Wel meer dan 30 meter diep. Hij was snel. En zijn adem inhouden kon hij echt heel lang. En op een dag vond hij wat hij zocht. Er was een hele grote schelp, had hij gezien. Heel diep. Hij wilde hem hebben. Want daarin zat misschien wel een nog mooiere parel. En hij dook. Hij bleef heel lang onder water en het lukte hem niet de schelp los te krijgen. Dus hij kwam weer boven. Maar hij gaf niet op. Hij dook nog een keer. En heel lang bleef hij weg. Maar hij kreeg de schelp los. Hij bracht hem boven, maakte het open. En daarin zat de meest mooie, wonderbaarlijke parel die we ooit gezien hadden. Mijn zoon was de vreugde van mijn leven. Hij was te lang, te diep onder water gebleven. Hij redde het niet. Kort daarna stierf hij. Nu ga ik naar Delhi. Misschien red ik het niet. Ik ben oud. En kom ik niet meer terug. Ik wil nou dit geschenk aan jou geven. Morse nam het pakje aan en maakte het open. Wauw. Wat een parel, Rambo. Hij is groot. En hij glanst, wonderboy. Oh, hij werd er stil van. Ja, zei Rambo. Deze parel is foutloos. Toen kreeg de zendeling een idee. Nou, hij zegt, deze parel kan ik niet van jou aannemen. Ik ga hem van je kopen. Ik geef je er $1000 voor. Nou, Rambo rechtte zijn oude kromme rug een beetje. Hij zegt, dat kan helemaal niet. Begrijpt u dan niet dat deze parel zoveel waard is voor mij, dat geen mens het met al het geld van de wereld zou kunnen betalen? Nee, maar toch wil ik hem van je kopen. Of ik wil er iets voor doen. Want het gaat me te gemakkelijk. Noem het te trots, maar ik wil die parel verdienen. Maar begrijpt u het dan niet? Mijn enige zoon heeft zijn levensbloed gegeven voor deze parel. Niemand kan dit betalen. Ik wil het u geven omdat ik van u hou. Precies, zegt de zendeling. Ik gebruikte de woorden die jij tegenover God gebruikte. Pelgrimstochten, honderden duizenden kilometers, kunnen jou niet naar de hemel brengen. Die kan het niet verdienen. Het is al gebeurd aan het kruis op Golgotha. God zond zijn enige zoon naar deze aarde om zijn bloed te geven. Voor jou, Rambo. Rambo begon het een klein beetje te begrijpen. En hij ging naar huis. Maar binnen het uur was hij weer terug. Hij zegt, u heeft gelijk. Ik begrijp het helemaal. De Heer Jezus kwam in het hart van de oude parelvisser. En hij was blij. Hij zegt, ik geloof dat Jezus Christus aan het kruis is gegaan voor mijn zonde. En al loop ik 100.000 kilometer, het zal mij niet brengen waar ik wil zijn. Ik wil bij de Heer Jezus horen. En zo werd Rambo die dag nog gedoopt en werd hij een kind van God.
staan, daar sta ik dan, volle bak. Dan is het helemaal een beetje bibberen. Ja, aan de ene kant denk ik, wat moeten we hier nog aan toevoegen? Eigenlijk is alles gezegd. De Heer is waarlijk opgestaan. Toch even ter informatie, dat Freek mij vroeg of ik hier wou voorgaan, bekroop het me eigenlijk eerst in eerste instantie wel heel erg. Ik denk, ja, ik, moet ik dat doen? Kan ik dat? Wil ik dat? Maar ik denk, wie ben ik eigenlijk om dat te gaan beslissen? Laat ik het in gebed brengen. En ik heb ook ervaren dat ik het in gebed heb genomen, ook gedragen ben door uw gebeden. En door de mensen die mij ook een hart onder de riem staken. En ik voelde mij echt gedragen daarin. En tot op het moment dat ik hier nu op het podium ging staan, had ik eigenlijk ook geen zenuwen. Dat begint nu een beetje te komen. Helemaal omdat ik hier zo alleen achter deze sta, in plaats van mooi achter die kansel. Maar ik denk dat God toch de leiding heeft genomen om hier vanmorgen ook met u na te gaan denken, ook over het opstandingsverhaal. Maar voordat ik enige versen met u wil gaan lezen, wil ik eerst voorgaan in gebed. Om een zegen te vragen ook over de te lezen gedeelten. Ja, Vader in de hemel, wat is het een voorrecht hier, dat wij hier zo vandaag met elkaar uw opstanding mogen vieren en gedenken. En dat wij straks in uw woord mogen gaan lezen, Heer, en daar wil ik u een zegen voor vragen. Wilt u de te gelezen gedeelte ook bij ons laten doordringen in ons hart, Heer, zodat we erover na mogen gaan denken. Maar wilt u ook onze harten leegmaken, Heer, van de dingen van de dag, zodat ook uw woord zal ingang zal vinden in onze harten. Heer, ik wil u ook vragen of u bij mij wilt zijn, Heer. Als ik zo hier voor de gemeente uw woord mag gaan brengen, Heer. Via de woorden die ik van u heb ontvangen, Heer. Om die hier in de gemeente te leggen. En ik hoop dat ook die woorden ingang zullen vinden in de harten hier. In de gemeenteleden van uw gemeente. Ja, Vader in de hemel, wij mogen zo uw naam danken voor alles wat u voor ons hebt gedaan. En dan mogen wij zeggen, u zij de glorie, opgestane Heer. Amen. Dan wil ik met u lezen een aantal versen uit de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 15. En dan vanaf vers 32 tot en met 34 en het 58ste vers. Waarin staat, indien ik te Efeze naar de mensen met wilde dieren gevochten heb, wat baat het mij? Indien er geen doden worden opgewekt, laten wij dan eten en drinken, want morgen sterven wij. Misleid u zelf niet, slechte omgang bederft goede zeden. Kom tot de rechte nuchterheid en zondig niet langer, want sommigen hebben geen besef van God. Tot uw beschaming moet ik dit zeggen. En dan gaan we naar vers 58. Daarom, mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig. Onwankelbaar, ten alle tijden overvloedig in het werk des Heren, wetende dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heren. En dan wil ik ook nog een paar versen lezen uit Johannes 20. Het bekende verhaal dat de discipelen en Maria bij het graf kwamen. Johannes 20, vers 1 tot en met 9. En op de eerste dag der week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf en zij zag van de steen van het graf weggenomen. Ijlings kwam zij dan bij Simon Petrus en bij de andere discipelen die Jezus lief had en zeide tot hen, zij hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Petrus ging dan op weg en ook de andere discipelen en zij begaven zich naar het graf. En die twee liepen samen snel voort. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam het eerst aan het graf, en zich vooroverbuigende zag hij de linnen windsels liggen. Hij ging echter niet naar binnen. Simon Petrus kwam dan ook en zag de windselen liggen. Maar de zweetdoek die om zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de windsels liggen, doch opgerold terzijde op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die als eerste aan het graf gekomen was, naar binnen. En hij zag en hij geloofde, want zij kenden de schrift nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. En over dat laatste vers, daar wil ik eigenlijk een beetje met u over nadenken. Want zij kenden de schrift nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. Wat een bescheiden uitspraak was dat van Johannes, de geliefde leerling van Jezus. Hij geeft toe dat hij de waarheid, dat Jezus uit de doden zou opstaan, eigenlijk nog niet had begrepen. Maar niet alleen Johannes, ook Petrus en de andere leerlingen twijfelden nog aan die mogelijkheid. Zelfs Maria van Magdala dacht, dat zij het lege graf zag, dat iemand het lichaam van Jezus had gestolen of verplaatst. Nu was het wel zo dat Jezus zijn leerlingen wel had verteld dat hij zou sterven en dat hij op de derde dag weer zou opstaan. In Matteüs 16 vers 21 staat ook, van toen aan begon Jezus zijn leerlingen te tonen dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood zou worden en ten derde dagen weder zou worden opgewekt. De leerlingen hadden ook gezien dat Jezus anderen uit de doden had opgewekt. Zoals we kunnen lezen in Lucas, de jongeling van Nain. En ook in Johannes, dat de geschiedenis dat Jezus Lazarus uit het graf riep. De leerlingen geloofden in Jezus en zij vertrouwden hem. De leerlingen beleden ook dat Jezus de Zoon van God is. Maar u kunt zich misschien wel voorstellen dat het ook niet makkelijk was om te geloven dat er opstanding is uit de dood. Maar die twijfel veranderde helemaal toen de leerlingen oog in oog kwamen te staan met de opgestane en de verrezen Heer. Doordat de leerlingen Jezus in levende lijven zagen staan, voor hun, gingen hun ogen open en werden zij echt overtuigd. Zij werden toen ook vervuld met hun geloof en ontvingen daarbij ook de vrijmoedigheid die ze nodig hadden om te evangeliseren en om aan hun kerk te bouwen. En wij, u en ik, vieren nu het paasfeest. Meer dan 2000 jaar later. Maar in tegenstelling tot die leerlingen, hebben wij, de meeste van u, Jezus nog niet in levende lijven gezien. Maar wij moeten en mogen geloven in onze Heer en Heiland, op grond van het volbrachte werk van Christus, dat in ons hart leeft. Maar wij, u en ik, hebben ook het voorrecht dat alles op de schrift is opgeschreven. En dat wij in de kerk het woord en het evangelie verkondigd horen. Maar wij beschikken ook over één ding wat de leerlingen niet hadden. Wij hebben alles, al die getuigenissen die de leerlingen hebben opgeschreven, die kunnen wij lezen. Alles wat de leerlingen hebben opgeschreven over hun offers voor de kerk, de vervolging die ze moesten doorstaan, maar ook de martelingen die de leerlingen hebben doorstaan, kunnen we allemaal terugvinden in de Bijbel. Zouden die leerlingen dat nou allemaal gedaan hebben om een mooi verhaal in leven te houden, zodat wij hier nu vandaag met z'n allen de opstanding mogen vieren, het feest van Pasen mogen vieren? Dat denk ik niet. Ik denk dat wij, u en ik, de gemeente van de Heer, moeten luisteren en leren naar uit die getuigenissen van die leerlingen. Zij hebben uiteindelijk Jezus in levende lijven gezien en ontmoet, waardoor de leerlingen nieuwe kracht en moed kregen om te geloven, om te evangeliseren, om aan het werk te gaan binnen de gemeente, om aan de kerken te bouwen. Als de leerlingen dat konden, dan zouden u en ik dat toch ook moeten kunnen? Op grond van het woord en alles wat in de Bijbel staat. Want wat zou ons leven nou voor zin hebben? Waarvoor zouden wij nou eigenlijk leven als er geen opstanding is? Heeft u zelf die vraag wel eens gesteld? Elke dag naar school, naar je werk, je huiswerk maken, etc. Houdt u zich wel eens bezig met die vraag? Meestal denken we daar natuurlijk niet aan als alles goed gaat en je gezond bent. Maar wat nu als je plotseling in een rolstoel terechtkomt? Wat nu als je aan huis of aan bed gekluisterd bent? Wat nu als je ongeneeslijk ziek wordt? Dan is het misschien helemaal niet zo raar dat je over die vraag gaat nadenken. en jezelf die vraag stelt, waarom leef ik eigenlijk? Het is misschien wel goed om van tijd tot tijd, ook als je gezond bent, jezelf die vraag eens te stellen. Waarom leef ik nu eigenlijk? Dat is een goede vraag. Maar probeer dan ook het goede antwoord te vinden. Want als je het aan de mensen om je heen vraagt, die het paasfeest vieren, als Christus overwinning op de dood, krijg je toch een heel ander antwoord dan dat je het aan mensen vraagt die paasfeest vieren met een paashaas en eieren. Dat zien we ook in de eerste Korinthebrief, in het 15e hoofdstuk, waarin Paulus schrijft dat de kerkleden toen ook heel vreemd aankeken tegen het feit dat de terugkeer was uit de dood en dat er nieuw leven was. Men dacht met hun heidense denkklimaat dat sterven, dat is eigenlijk de verlossing uit ons krakkemikkige leventje en ons lichaam. Maar als ons leven dan voorgoed zou ophouden, in een aards graf als wij overlijden, als wij doodgaan, wat is dan nog de zin van ons bestaan? Dan leef je in feite om alleen nog maar een keer dood te gaan. Dan wordt alles wel heel betrekkelijk. De kans is groot dat we dan hier op ons aardse leventje er ook maar een beetje op los gaan leven. En ons leventje zo aangenaam mogelijk gaan maken. Het wordt dan, zoals Paulus ook schrijft in de Korinthebrief, laten wij dan eten en drinken, want morgen sterven wij. Laten we gezellig een feestje gaan bouwen, want het morgen is misschien alles wel over. Die mentaliteit, die kom je vandaag de dag wel al meer tegen. Mensen die er maar op los leven, je leven hier op aarde zo leuk en zo mooi mogelijk maken. Dat gedrag kom je ook veel tegen in reclameboodschappen op de televisie. Van lang leven de lol. En doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Dit is een mentaliteit waar wij middenin leven. En daarom schrijft Paulus dan ook dat we moeten denken met wie we omgaan, waarmee we omgaan. En hij schrijft ook, slecht gezelschap bederft goede zeden. Oftewel, in een beetje Nederlands van deze tijd, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Als je er dagelijks middenin zit, dan moet je er dus voor uitkijken dat we niet die mentaliteit gaan overnemen. Op je werk, op school, op televisie, computerspelletjes. Dan neem je langzaam die mentaliteit over. Dat geldt ook voor de vrienden die je kiest. Let daarom goed op. Want dit is een groot gevaar wat voortdurend op de loer ligt voor ons. In dit welvarende wereldje. En daarom schrijft Paulus ook, wees standvastig en onwankelbaar. Laat u daarom niet afbrengen van de zekerheid dat Jezus waarlijk is opgestaan. Laat je geloof niet aan het wankelen brengen. Er is wel degelijk leven na dit leven. Een opstanding uit de dood? Ongelooflijk. Maar er is opstanding uit de dood. Paulus heeft aan het begin van dit hoofdstuk ook geschreven dat er 500 mensen getuigen zijn geweest van dit fenomeen. En wij, u en ik, mogen nu in hem, onze Heer Jezus, geloven. En alles in onze Heer zoeken en proberen om alles ook na te leven. En dan is er ook door de dood leven voor ons. Houdt u dan ook vast aan die realiteit dat het dankzij het volbrachte werk van Christus niet over en uit is als wij sterven. Maar dat wij, u en ik, kostbaar zijn in het plan van God. En dat u en ik hem zullen zien. Hetzij in dit aardse leven nog, hetzij na de dood. Maar wij zullen hem zien van aangezicht tot aangezicht. En dan mogen wij alleen nog maar zeggen, u zij de glorie, opgestane Heer. Amen. Dan mogen we ook danken met elkaar. Hemelse Vader, ik wil u zo danken voor vanmorgen, Heer. Ik wil u zo danken dat u al die kinderen en al die jonge mensen hier ook zo hebt aangespoord om ook dit geweldige opstandingsgebeuren te vieren met elkaar, Heer. Heer, ik wil u ook danken dat u zoveel mensen ook hier naartoe hebt laten komen om dit opstandingsverhaal ook te vieren met elkaar en te gedenken. Heer, en dan mogen we weten dat u bent waarlijk opgestaan. Heer, en als we dan ook straks naar huis gaan, wilt u met ons gaan? We hebben hier straks nog gezellig een maaltijd met elkaar en ik wil u ook vragen of u daarbij wilt zijn. Wilt u daarin ook de gesprekken zegenen? Heer, en als wij dan straks uit elkaar gaan, wilt u in ieder van ons dan veilig thuis brengen. En ik wil tot slot met u, ons allemaal gezamenlijk dan het Onze Vader bidden, Heer. Ook voor de maaltijd, dat we zo uw woord mogen bidden wat u ons hebt geleerd. Laten wij samen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Blijf even staan, alsjeblieft. Volgens mij is het zo dat de jongeren van de ouderen moeten leren. Maar het is nog veel beter als het ook andersom gaat. Wij kunnen dat toch ook? Een beetje Engels en I will serve you and praise you zingen. Volgens mij moeten dat met de hele gemeente kunnen. Dus willen jullie ons nog een keer voorgaan in het leren aan alle mensen die daar zitten? Super, ga dat doen. dat ging prima zo, dankjewel.
Dan wil ik u graag de zegen meegeven, dus ik verzoek in ieder geval op te staan. Na de zegen zullen er nog paasattenties uitgedeeld worden, dus het verzoek is of u dan allemaal weer even wilt gaan zitten. Dan kunnen we misschien ook in de hal de boel even een beetje ruim maken. Want er is na deze dienst zijn er nog wat heel lekkere dingen om lekker met elkaar gezellig nog wat te eten en na te praten. Ik wil u de zegen meegeven. Een iets andere manier dan dat u misschien gewend bent. Het is een gezinsdienst, dus ik denk ik zal woorden opzoeken die de kinderen ook aanspreken. En dat zijn de volgende woorden. De Heer zij voor je, om je de goede weg te wijzen. De Heer zij naast je, om een arm om je heen te sluiten en om je te beschermen. De Heer zij achter je, om je te bewaren voor valsheid en boze mensen. De Heer zij onder je, om je op te vangen als je valt. En helpt je uit de valstrik te trekken. De Heer zij om je te troosten als je verdrietig bent. De Heer zij om je heen, om je te verdedigen als anderen je overvallen. De Heer zij boven jou, om jou te zegenen. Hij is met je al de dagen van je leven, tot aan het voleinding der wereld. Amen. Gaat u zitten.
De club gaat ook zitten. En kinderen, bedankt voor jullie bijdrage. Zolang de kinderen dingen uit gaan delen, zou ik graag nog even wat willen zeggen. Zoals jullie misschien hebben gehoord, is de vrijdagavond een mini brandje geweest. Wel op het verkeerde punt bij ons in de gemeente en wel in de mengtafel. Dus dat was voor ons natuurlijk heel erg schrikken. Je hebt een gezinsdienst en onder het oefenen was er ineens een vlammetje, tenminste of rook uit de mengtafel. Dus ik ben heel dankbaar dat we goede connecties hebben naar de Schouwburg. We hebben van de Schouwburg iets mogen lenen, daar staat een nieuwe mengtafel. Maar ook verder is er heel veel strijd geweest vooraf aan deze dienst. En ik denk dat het gewoon goed is dat we met elkaar danken dat het toch even goed allemaal zo goed is verlopen. Want u heeft gezien, er hebben ontzettend veel mensen vandaag meegewerkt. Dus ik wil danken voor degenen die zoveel moeite hebben gedaan voor hun PowerPoint-presentaties. En het oefenen met de clubs, met de kinderkerk, alle werkjes die gemaakt zijn, was allemaal heel veel werk. En ik vind het fantastisch dat we zo samen hebben kunnen werken. Heel erg bedankt alle medewerkers, allen achter de schermen die dit hebben mogelijk gemaakt. En dan komen nu de kinderkerkkinderen en geven jullie een presentje voor de paas.
Ja, zullen wij tot slot met elkaar nog staande het U zij de glorie zingen?